Ja, zo gaat beter, denk ik. Allereerst een mededeling. Wat de opbrengst betreft van de morgencollecte, collecte van morgenvergadering, dat was 3125 gulden. Heel hartelijk dank. Ik denk dat dat een mooie collecte was. Maar daar kan nog meer bij. Is de collecte voor vanmiddag ook hartelijk aanbevolen. Ik stel voor dat we samen zingen Psalm 27 vers 7. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? En wat verder volgt in vers 7 van Psalm 27.
Thank you.
Mag ik u voorgaan in het gebed. Trouwe heren, ook aan de middag van deze dag mogen we hier weer samen zijn in dit kerkgebouw op deze ontmoetingsdag van Bewaar het Pand. Past ons uw naam dankend te herkennen dat wij hier weer mogen zijn. Danken u ook voor de maaltijd, voor het voedsel dat we mochten nuttigen. En wij vragen uw zegen over deze middagbijeenkomst. Heere, geef ons wat wij nodig hebben. En dat weet gij op het allernauwkeurigst. Gij doorgrondt en gij kent ons. Gij kent ze die geen ander leven kennen dan dit aardse bestaan, dat de naam van leven niet verdient, dat niet anders is dan een gestadige dood. Heere, zo is het met ons allen van nature. Maar nu zijt gij die God, die doden kunt doen horen, de stem van de Zoon van God. En die ze gehoord hebben, die zullen leven, God de Heilige Geest. Zoudt u krachtig onder ons, in ons willen werken, zodat geestelijk doden mogen worden opgewekt tot een nieuw leven, zodat uw kinderen onderwijs mogen ontvangen, dat ze gevoed mogen worden met het brood des levens dat Christus is, dat ze bemoedigd, dat ze verkwikt mogen worden door het water des levens dat uit de rotssteen vloeit die Christus is. Heren, dan moet er op die rotssteen geslagen worden met de staf van het leven geloof. En dat geloof, dat missen we van nature. God de Heilige Geest wil het geloof werken door het woord. Wij zullen daarbij nadrukkelijk bepaald worden. Zonder geloof is het onmogelijk u te behagen, o God, die de God der waarheid zijt en die het waard zijt om geloofd te worden. We missen het van onszelf. Zoudt gij het willen werken, zoudt gij het ook willen versterken door datzelfde woord. Want ook als er geloof is, och, dan moeten wij belijden en het mogen met schaamte zijn dat het geloof er zo weinig is in de dadelijke beoefening. En dat er daarom ook van uw kerk en van uw kinderen dikwijls zo weinig uitstraalt naar buiten dat aanlokt. Dat aanspoort, dat aanmoedigt om het te verwachten van en om te leven uit wie gij zijt in Christus. Heere, bereid ons een goede middag. Bewaar voor alle kwaad, wil Satan schelden, dat hij ons niet hindert. En maak het goed met uzelf in al onze verrichtingen. Tot eer van uw grote naam. en ons tot heil. Om Jezus wil. Amen. Liefde, ik zou vanmiddag iets willen zeggen over het nochtans van het geloof. Nochtans. Daar ligt het wonder in. Daar horen we ook de verwondering in doorklinken. Denk bijvoorbeeld aan wat we belijden, aan wat het geloof belijdt in zondag 23 van onze Heidelberger Catechismus, tegen al uw geboden zwaar gezondigd, niet één ervan gehouden en nog steeds tot alle boosheid geneigd. Nochtans, God, zonder enige verdienste mijnerzijds, uit louter genade mij toerekent, op mijn rekening zet, de volkomen genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus. En daarom in Christus rechtvaardig voor God en daarom voor eeuwig behouden. Nochtans, denk even aan de belijdenis van David in zijn laatste woorden. Hoewel mijn huis alzo niet is bij God, nochtans heeft Hij mij een eeuwig verbond gesteld, dat in alles wel geordineerd en bewaard is. En daarin is al mijn lust, nochtans. Dat wil zoveel zeggen, als je zou het allerminst verwachten. Wel het tegendeel. Je zou het allerminst verwachten. En toch is het zo. Als uitgangspunt van mijn toespraak koos ik 3 schriftwoorden. De eerste, het Psalm 62 van David, het tweede vers, waar David belijdt: immers is mijn ziel stil tot God. Van hem is mijn heil, immers. Je zou het niet verwachten. Gezien de omstandigheden waarin David zich hier bevindt. Maar het is toch heerlijk waar. Mijn ziel is stil tot God. Tweede woord, tweede schriftwoord uit Habakkuk 3, vers 18. Bekende woorden. En alweer, je zou het niet verwachten, gelet op de oordelen, op de gerichten van God, met alle rampen daaraan verbonden. Je zou het niet verwachten, maar het is toch heerlijk waar. Nochtans zal ik in de Heere van vreugde opspringen. En dan het derde woord van de apostel Paulus in 2 Timotheus 2, vers 19. Evenwel, het vaste fundament Gods staat. De Heere kent degene die de zijne zijn. Evenwel, hoe het ook mogen gaan en wat er ook mogen dreigen en drukken, evenwel en toch, het vaste fundament Gods staat immers. Nochtans, evenwel. 3 woordjes die veel met elkaar overeenkomen. Het zijn ongeveer synoniem. Ze geven dan ook uiting aan hetzelfde levend geloof, dat boven alle omstandigheden uitstijgt en dat leeft uit wie God is, in Christus. Dat leeft uit de trouw van zijn verbond, uit de vastheid van zijn beloften, die in Christus ja en amen zijn. Eerst dan dat woord van David in Psalm 62. Immers is mijn ziel stil tot God. Een stille ziel. En wie kent dat? Wie heeft dat? Een zeldzaam verschijnsel in deze gejaagde wereld met al haar drukte, onrust en lawaai. En waarop onze ziel doorgaans reageert met eenzelfde onrust. En is de mens dan niet kort vandaag en zat, verzadigd van onrust? En let eens op de omstandigheden waarin David verkeert als hij dit getuigenis uitspreekt. En die omstandigheden, die zijn nog toch niet, zeker niet direct rustgevend. Integendeel, David wordt omringd door tal van vijanden die het op zijn ondergang hebben toegelegd. Misschien handlangers van Saul of van Absalom. En wat moet dat alles, het hart, dat dappere hart van David geprikkeld hebben tot tegenstand, tot verzet. Tot tegenspraak. En nee, toch niet. Zo heel wonderlijk beleidt David. Mijn ziel is stil. Dat is ook voor David zelf als het ware een vreemde, een verrassende gewaarwording. Hij drukt dat uit in dat woordje immers. Dat we zeggen toch. Ondanks al dat rumoer, nochtans, ondanks alles, is mijn ziel stil, stil tot God. Te midden van al die dreigende en aanstormende bedreigingen, wordt zijn ziel niet heen en weer geslingerd. Maar zoals de magneetnaald naar het noorden, zo blijft de ziel van David in vredige stilte op zijn God gericht. Van hem is mijn heil, voegt hij eraan toe. In het Hebreeuws, van hem, van God, is mijn Yeshua. We horen daarin de naam Joshua, Jezus, in doorklinken. En op de achtergrond van dit geloofsgeheim van David staat dan ook de gestalte van de Messias. Van de beloofde Messias die als de Christus Gods voor ons op de voorgrond mag staan met zijn lokkende roepstem. Komt herwaarts tot mij, die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven, stilte. Want dat een vloekwaardige zondaar, die de eeuwige rust onrustig heeft waardig gemaakt, op goede grond kan getuigen, en het heerlijk mag beleven. Immers is mijn ziel stil tot God. Dat is alleen vrucht van hem. Die zelf eens onder het gejoel van zijn vijanden. Als een stemmeloos schaap zijn mond niet opendeed. Zo duur is die stilheid van ziel betaald, waarin die weg heeft Christus dan ook voor al de zijnen verworven. De vergeving der zonde, de verzoening, de vrede met God, de stilte te midden van alle ellende, zodat een ziel die geloof heeft en mag beoefenen, ziende op hem en tegen hem aangeleund, met dezelfde David mag instemmen: de Heere is mijn herder, mij zal niets ontbreken. Hij leidt mij zachtkens aan zeer stille wateren. Immers is mijn ziel stil tot God. Geliefden, we voelen wel dat dat stil zijn van de ziel heel wat anders is dan doffe berusting. Als het ware vleugel lam geslagen door God of door mensen, of door allebei. Want onder die doffe berusting kan nog zoveel innerlijk lijdelijk verzet schuil gaan. Tegen een macht die mens wel van zich af zou willen schudden, maar wat tegen men niet is opgewassen. Nee, als David beleidt: immers is mijn ziel stil tot God, dan ligt daar geen kramp in, geen krampachtigheid. Dan is zijn hele ziel ontspannen tot stilheid. Hij mag rusten in God, in zijn leiding. Ook al kan hij die niet begrijpen. Ook al gaat die tegen vlees en bloed in. Maar hij is het met de Heere eens. De Heere kan geen kwaad doen. Hij keurt Gods weg goed. Dat is geloof in de beoefening. Ja, we zeggen tegen de Heere, tegen zijn leiding. En nee, tegen zichzelf verloochenen. Heere, wat gij doet is goed. Uw wil is wijs en heilig. Immers is mijn ziel stil tot God. En in die stilheid luistert zo'n ziel. Ze luistert naar God. Nee, niet naar de stemmen van beneden, die dreigen of die lokken. Niet naar het rumoer dat tegen het levensscheepje aanbeukt. Nee, de ogen houdt mijn stil gemoed opwaarts om op God te letten. Om te mogen verstaan wat Hij te zeggen heeft. Om zijn bedoelingen met zijn moeilijke leidingen te mogen kennen. En David heeft de stem van zijn God verstaan. Hoor maar hoe hij als het ware op diens woord zijn eigen antwoord geeft. Van hem is mijn heil. En alweer hier spreekt het geloof. De Heere zelf is mijn verwachting. En als ik hem maar heb, dan heb ik alles. Immers is mijn ziel stil tot God. Lieven, we gevoelen het toch, zo kan alleen een zondaar spreken die door geboorte van boven, van zijn eigen, van zijn oude leven, of wel die van de oude Adam is afgesneden en overgeschakeld op en verbonden aan God in Christus. Betekent dat dat zo'n ziel altijd zo stil is. Stil tot God. Och, ik zou zeggen, was het maar waar. Het zijn maar vaak maar van die zeldzame ogenblikken. Dat de ziel op die bergtop van het geloof mag verkeren. Vijandige stemmen van aanvechting, van moeite, van zorgen, kunnen die stilte zomaar verscheuren. Ook David zag in zijn, ik mag wel zeggen, stille tijd, van die schrikbeelden voor zich. Hij leest de psalm thuis nog maar eens na. Maar hij kent ook het medicijn daartegen. Hij zal namelijk tot zijn ziel zeggen, tot zijn ziel die zo bloot staat voor allerlei invloeden. Hij zal tot zijn ziel zeggen, en hij zegt het nu al, toch gij mijn ziel, zwijg Gode. David spreekt dus zijn eigen ziel toe. Hij wekt zijn eigen ziel op om toch voor de Heere te zwijgen. En hierin ligt dan de spanning in de geloofsoefening. En we vinden iets dergelijks bijvoorbeeld in Psalm 42, waar de dichter ook zijn eigen ziel toespreekt. Als hij zegt, wat buigt gij u neder, o mijn ziel, en wat zijt ge onrustig in mij. Hoop op God. Zo ook hier, doch gij, o mijn ziel, zwijg Gode. Hij had zijn psalm ingezet met dat immers, waarlijk, nochtans en toch. En daarin drong hij alle overwegingen opzij, om alleen op God te letten. En dat ene woord in vers 2 dan vertaald door immers, dat gebruikt hij in deze psalm wel 6 keer. Hij laat zich door de kracht des geloofs de weg tot God niet versperren, om toch maar het aangezicht van die God te mogen blijven aanschouwen. En zijn stem die het eenmaal had gezegd, tweemaal en telkens weer te mogen horen, namelijk dat de sterkte en de goedertierenheid van God is en alleen ervaren en gesmaakt kan worden in Gods nabijheid, in zijn gemeenschap. Immers is mijn ziel stil tot God. Heerlijk, waar geliefden, rustig te midden van de woedende golven, stil ondanks de stormen van levensleed en levenssmart. Immers en toch, een stille ziel, stil ook ondanks het rumoer der volken en Gods gerichten. En nu kom ik bij dat woord gesproken door de profeet Habakuk. Nochtans, nochtans zal ik in de Heere van vreugde opspringen. Nochtans. O, Habakuk heeft in zijn profetisch boek geworsteld met de nood in de volkerenwereld. Hij ziet de wereldmacht van de Chaldeeën, Babel, opkomen. Het ene volk na het andere wordt onder de voet gelopen. En de profeet ziet hoe ook zijn eigen volk, waarvan hij deel uitmaakt, het volk van Juda straks aan de beurt zal zijn. Door eigen afmaking is het oordeel Gods onafwendbaar geworden. En de profetische ziel van Habakuk, die krimpt ineen onder het vreselijke lijden dat straks komt. En hij worstelt met het raadsel hoe God, die toch te rein van ogen is om het kwaad te aanschouwen,
die benauwing en die onderdrukking van zijn volk kan aanzien. Oh, het is waar, het oordeel is verdiend. 1000 werden verdiend. Juda heeft het oordeel van God zelf als het ware afgesmeekt. Door het verachten van Gods inzettingen. Maar toch, het blijft toch Gods volk. En Habakkuk kan niet rusten voordat hij licht erover krijgt. En hij plaatst zich op zijn profetische wachttoren. Hij gaat op de uitkijk staan om op te letten wat de Heere hem als antwoord op zijn klacht zal openbaren. En zie dan, laat de Heere hem zien dat het laatste woord niet aan de Chaldeeën, niet aan Babel zal zijn. Niet aan de machten der wereld, maar aan God, die het toch voor zijn volk zal opnemen. De Heere zal opstaan tot de strijd. En hij zal zijn haters wijd en zijd verjaagd, verstrooid doen zuchten. Hoe trots de vijand wezen moog, hij zal voor zijn ontzaglijk oog als sidderende vluchten. De vijand zal wel komen. Het oordeel is niet meer af te wenden. En het zal door donkere diepten gaan, de diepten van de ballingschap. Maar het zal toch niet betekenen de ondergang van het volk van God. Hun ontrouw zal zijn verbondstrouw toch niet teniet doen. En hij, de Heere, zal tenslotte opstaan. En zijn oordelen over de vijanden zullen vreselijk zijn. En als Habakkuk dat ziet, dan wordt hij wonderlijk rustig. Zekerlijk. Ik zal rusten ten dagen der benauwdheid, als hij zal optrekken tegen het volk dat hij het met benden aanvallen. De bedoeling is ongeveer deze, zekerlijk, ik zal rustig zijn, ik zal rusten. Als de Heere zal optrekken tegen het volk dat ons met benden aanvalt, en dan is Habakkuk eruit. Dan ziet hij het einde van de goddelozen. Zij storten van de top van eer in eeuwige verwoesting neer. Maar het is Habakkuk goed om nabij God te wezen. Al bezwijkt ook zijn vlees en zijn hart. Zo zal God nochtans zijn. De rotssteen van zijn hart en zijn deel in eeuwigheid. Laat het dan bang worden. Als Gods oordelen komen, ze zullen ten slotte en ten diepste alleen de vijanden treffen. En hoor dan de taal van het levend geloof, alhoewel de vijgenboom niet zal bloeien en er geen vrucht aan de wijnstok zijn zal, zodat het werk van de olijfboom zal liegen. En de velden geen spijzen voortbrengen. Dat men de kudde uit de kooi afscheuren zal. En dat er geen rund in de stallen zijn zal. Zo zal ik nochtans in de Heere van vreugde opspringen. Ik zal mij verheugen in de God mijns heils. Alweer de God van mijn Jehoshua Jezus. Want de Heere, Heere, is mijn sterkte. Zalig geloof, geliefden. Nochtans zal ik in de Heere van vreugde opspringen. Nochtans, hoe donker het in deze wereld ook zijn en worden mogen, hoe de machten van Satan en Antichrist ook mogen aanrukken om het kleine kuddeke van Gods kerk te benauwen, zodat dat kleine kuddeke misschien niet meer zingen, alleen nog kermen kan. Geef het wild gedier dat niets in het woen ontziet, de zielen van uw tortelduif niet over. Nochtans zal ik in de Heere van vreugde opspringen, want de Heere, Heere is mijn sterkte. En hij heeft het laatste woord. Hij die in mijn leven ook het eerste woord had. Hij die mij gekend en bemind heeft met een eeuwige liefde. Hij die mij uit vrijmachtig welbehagen in Christus heeft uitverkoren en die mij daarom getrokken heeft met goede tierenheid. Hij heeft het laatste, het beslissende woord en heeft aan zijn Christus, aan de koning van Pasen, alle macht gegeven in hemel en op aarde en de teugels van het wereldbestel die rusten in handen die eens doorboord werden. En hij komt om de aarde te richten, de wereld in gerechtigheid. En als het dan op deze aarde hoe langer hoe donkerder en dreigender wordt, en als dan de zonde hoe langer hoe bruter wordt uitgeleefd, en als straks de ganse aarde zich dan zal verwonderen achter het beest, zo zal ik nochtans in de Heere van vreugde opspringen, want dan beluister ik in dat alles de voetstappen van de komende Christus overwinnaar nochtans. Ja, wat troost u de wederkomst van Christus. We luisteren voor onszelf, niet waar? Het antwoord van Habakkuk en van allen die geloven is dit, dat ik in alle droefenis en vervolging met opgeheven hoofden even dezelfde die zich tevoren om mijnentwil voor het gericht Gods gesteld al de vloek van mij heeft weggenomen, tot een rechter uit de hemel verwachtte, die al zijne en mijne vijanden in de eeuwige verdoemenis werpen, maar mij met alle uitverkorenen tot zich in de hemelse blijdschap en heerlijkheid nemen zal. O, het is waar, als Gods kinderen zien op de vijanden, op Satan met zijn aanvechting, op de wereld met haar begeerlijkheid en zuigkracht, op eigen vlees met zijn driften en zonden, dan zouden ze bezwijken. Maar dat ze juist daarom wat anders mogen zien. En we lezen van de knecht van Elisa dat hij vreesde toen hij zag dat de stad Dothan omsingeld was door een leger met paarden en wagenen om de profeet Elisa gevangen te nemen. Maar toen bad Elisa: Heere, open toch de ogen van deze jongen, dat hij zien mag. En de Heere opende de ogen van de jongen, zodat hij zag en ziet de berg was vol vurige paarden en wagenen rondom Elisa. Heerlijk, niet waar, jongen? Vrees niet. Want die bij ons zijn, zijn meer dan die bij hen zijn. Wij zien de vijanden en we vrezen. Maar Heere, open toch onze ogen. En dan zien we toch iets anders. We zien iemand anders. We zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. En hij is zittende ter rechterhand Gods. In volkomen rust. En Stefanus zag hem staande. Aan die rechterhand. Gereed om zijn kind op te vangen. Johannes op Patmos zag hem wandelen tussen de kandelaren. Zijn kerk. Een volk van God. Hoort zijn woord en belofte. Vang het op met het oor des geloofs. Niet na de strijd, maar midden in de strijd. Ik heb voor u gebeden. Dat uw geloof niet ophoudt. Ik ben met u. Al de dagen. Tot de voleinding der wereld. Koning blijft aan de spits als de meerdere. Jozua. En u mogen Amalek. Nu mogen alle machten van Satan en wereld aanrukken. Maar de meerdere ook dan Mozes. Wat nooit moe op de hoogte. In de hoogte en hij bidt. Hij eist, Vader. Ik wil dat waar ik ben ook die bij mij zijn. Die gij mij gegeven hebt. O ja, de kerk mag het weten, die bij haar is, is meerder dan die bij de vijanden zijn. En onder die doorboorde handen van Jezus heeft de duivel nog nooit één schaap of lammetje van de kudde weggeroofd. Geliefden, dat deze koning voor onze steenrots mogen zijn of worden. Waarin wij beschutting mogen vinden. Waarin we schuilen mogen. Zoals eens David bad. Wees mij tot een rotssteen om daarin te wonen. Om geduriglijk daarin te gaan. Dan mogen de orkanen bulderen. En de golven woedend slaan. Maar het huis van de levende hoop. Staat en blijft staan. Want het is verankerd in de rotssteen Christus. Even horen we de apostel in 2 Timotheus 2 vers 19. Evenwel. Het vaste fundament Gods staat. En dan heeft de apostel vooral het oog op de geestelijke gevaren. Die de gemeente, die de kerk van Christus bedreigen. Paulus heeft deze brief geschreven aan zijn geestelijke zoon Timotheus vanuit de gevangenis in Rome. Hij is daar in afwachting van de voltrekking van het doodvonnis. De tijd zijner ontbinding is aanstaande. En hij is eenzaam. Zijn vrienden hebben hem in de steek gelaten. En u ziet de apostel in zijn geest de gemeenten van Christus voor zich. Hoe zal het gaan? Hoe zal het met de zaak van Gods koninkrijk gaan? Ook als hij er straks niet meer zal zijn. En nee, het ziet er niet hoopvol uit. Daar zijn de vijanden van buitenaf. Het is de tijd van de wrede keizers, de christenvervolgers, Caligula, Nero. In de poorten der hel wordt dreigend beraadslaagd. En in de jonge gemeenten zelf, ook daar allerlei gevaren. Hymenaeus en Philetus, twee medewerkers van de apostel, zijn van de waarheid afgeweken. Onnutte woordenstrijd doet de liefde kwijnen. Er is sprake van ongoddelijk ijdel roepen. Ach. Zal er van de kerk nog wel ooit iets terechtkomen? Zal de zaak van Gods koninkrijk ten slotte toch geen schipbreuk leiden? Maar zie daar, daar verheft de apostel zich. En in een levend, werkzaam geloof werpt hij alle dreiging en vrees van zich af. Wat ook mogen vallen, evenwel het vaste fundament Gods staat. En dat hechte, dat vaste fundament van Gods kerk heeft een keurmerk, een zegel, een opschrift, namelijk dit: de Heere kent degenen die de zijnen, die van hem zijn. Het geloofsoog van de apostel in banden ziet als het vaste fundament onder Gods kerk liggen Gods eigen, soeverein, verkiezend welbehagen. En God laat zijn eigen werk niet varen. Zijn werk kan en moet, mag en zal nooit schipbreuk leiden. En Christus zal er niet één verliezen van degenen die hem van de Vader gegeven zijn. En voor wie hij zijn dierbaar bloed gestort heeft. Ze zullen allen toegebracht en thuisgebracht worden. En ook het laatste steentje zal worden ingevoegd in dat vast gebouw van Gods gunst bewijzen. In het vaderhuis met de vele woningen zal niet één woning onbewoond blijven. O ja, de gevaren die de kerk bedreigen zijn vele. Met name ook in onze tijd de godsdienst wat hoe langer hoe meer aangepast aan de smaak van de verleugende mens. Een godsdienst zonder God en een christendom zonder Christus. Er wordt een Christus gepredikt waarbij de mens in eigen kracht rechtop kan blijven staan. Ontdekking, schuld, besef, zonde, smart. Het is allemaal niet meer nodig. En de vraag, hoe ontmoet ik een genadige God? En de tollenaars beden, o God, wees mij de zondaar genadig. Waardoor steeds meerderen ontkend of in twijfel getrokken. Kerkverlating en afval. Ze nemen benauwende vormen aan. Het absolute gezag van het woord van God. Dat wordt door steeds meerderen ontkend. De grondwaarheden van Gods woord worden door velen geloochend. En anderzijds, ja dat ook, is er zoveel verstarde, dode rechtzinnigheid. Waarvan geen lokkende en evenmin wervende kracht vanuit gaat. We moeten ook dat niet voorbij zien. Dan zouden we onszelf voorbij zien. En dat kunnen we alleen tot onze eigen, als God het niet verhoedt, eeuwige schade. De grenzen tussen kerk en wereld worden steeds vager. Terwijl dat fundament van de kerk waar de apostel over spreekt, ook nog dit zegel, dit keurmerk draagt. Een iegelijk die de naam van Christus noemt. Sta af van ongerechtigheid. De heiliging van het leven. Waar gaat het heen met de kerk, met de jeugd van de kerk? Wat blijft er nog over? De liefde verkilt, de verwijdering neemt toe. O, dat het onze zorg en onze nood mocht zijn of worden, zodat het ons veel uitdrijft naar de binnenkamer. Heere, bewaar en vermeerder gij uw kerk. Heere, doorwaai de hof van uw kerk. Met de wind van uw geest, die toch Christus verheerlijkt en gestalte doet krijgen. Heere, doe dat ook. O, doe dat ook in mijn eigen hart. En in mijn eigen leven. Dat is de weg naar dat nochtans. En dat immers, dat nochtans. Dat het evenwel des geloofs. dan heerlijk openbaar mag komen. Het geloof dat opbloeit, dat de Heilige Geest doet opbloeien. Uit een verslagen zondaarshart, bidden strijden in het geloof dat het geen strijd is voor een verloren zaak, maar dat de overwinning gewaarborgd is in de levende, in de verheerlijkte Christus. Evenwel, nochtans, immers, het is toch waar. Amen. We zingen samen van Psalm 42, derde en het vijfde vers. O mijn ziel, wat buigt ge neder, waartoe zijt ge mij ontrust? En het vijfde, maar de Heer zal uitkomst geven, hij die daags zijn gunst gebiedt. Psalm 42, vers 3 en vers 5.
Geliefden, wij willen vanmiddag met elkaar nadenken over de herderlijke zorg. En de grond daartoe vindt u in de Dordtse leerregels. En wel het eerste hoofdstuk en daarvan nader artikel 16. Als u een bijbeltje bij u hebt, en dat zie ik wel bij de meesten, dan kunt u niet alleen meelezen, maar ook meedenken. En ik hoop dat het resultaat is meebidden. Want de Heere ziet uit naar bidders, naar smekelingen. En we lezen die het levend geloof in Christus, of het zeker vertrouwen des harten, de vrede der conscientie, de betrachting van de kinderlijke gehoorzaamheid, de roem in God door Christus in zich nog niet krachtiglijk gevoelen. En nochtans de middelen gebruiken, door welke God beloofd heeft deze dingen in ons te werken. Die moeten niet mismoedig worden. Wanneer ze van de verwerping horen gewagen, nog zichzelf onder de verworpenen rekenen, maar in het waarnemen der middelen vlijtig voortgaan, naar de tijd van overvloedige genade vuriglijk verlangen, en die met eerbiedigheid en ootmoedigheid verwachten, veel minder behoren voor deze leer van de verwerping verschrikt te worden. Degene die ernstiglijk begeren zich tot God te bekeren, hem alleen te behagen en van het lichaam des doods verlost te worden, en nochtans in de weg der godzaligheid en des geloofs zo ver nog niet kunnen komen als zij wel wilden. Aangezien de barmhartige God beloofd heeft dat hij de rokende vlaswiek niet zal uitblussen en het gekrookte riet niet zal verbreken, maar deze leer is met recht schrikkelijk voor degenen die God en Christus, de zaligmaker, niet achtende, zichzelf aan de zorgvuldigheden der wereld en aan de wellusten des vleeses geheel hebben overgegeven, zolang zij zich niet met ernst tot God bekeren. We kunnen zeggen, geliefden, dat dit gedeelte aansluit op het laatste wat u er straks gehoord hebt uit het woord van God. Evenwel vaststaat het vaste fundament. De Heere kent degenen die de zijnen zijn. En nu is het naar de schrift en naar de belijdenis een vraag. Ja, het kan zelfs een levensvraag genoemd worden. Ben ik een van de zijnen? En dan kan in dat verband ook naar voren komen waar de schrift over spreekt, namelijk verkiezing en verwerping. En nu is het onze bedoeling niet om dit nu uiteen te zetten. Wat daartegen opkomt, daar komt ontzaglijk veel op ons aan. Maar weet u wat nodig is op de kansel en onder de kansel? In de studeerkamer en in de huiskamer. Dat we ons verdiepen in hetgeen wat we hebben. Dat is dringend nodig. En dat we dat weten. En als het goed is worden we dan geen bedweters. Maar dan komt over de leer van Gods woord en het belijden van onze vaderen. Als wij gaan lokaliseren wat in het eerste hoofdstuk van de Dordtse leerregels naar voren komt, namelijk de verkiezing en de verwerping, en dat kunnen we links en rechts doen, geliefden. Wel, dan ontstaat er een harde leer, of er komt de gelatenheid. Weet u wat we bemerken? Dat onze vaderen op de synode van Dordt voluit bijbels bezig waren. En het ging niet alleen om bestrijding van bepaalde dogma's, maar ze hebben ook uitvoerig belicht de praktijk der godzaligheid. Wat het leven der genade is. En ze hebben er ook een hoog en hart voor gehad. Namelijk degene die dat missen. En daarom is het niet te hoog gegrepen, geliefden, dat het thema vanmiddag naar artikel 16 luidt. De herderlijke zorg. Dat waren godvrezende mannen. Dat waren godvrezende predikanten, die zelf in het leven Gods kenden. En gelijk een baby niet eens een volwassen man is, zo is in het rijk der genaden een beginneling ook niet een vader, een moeder in Christus. Maar daar zijn ontwikkelingen in het geestelijke leven. Standen en rangen worden aangegeven. Niet voor ons om daar systematisch mee te werk te gaan, maar daarop acht te geven en dat we ook komen tot onszelf. Deze mannen, daar kunnen wel van zeggen dat ze een rijk geestelijk leven hadden en ze daalden af. En zij kwamen in het midden van het gemeentelijke leven. En in het belijden der kerk komt het ook vanmiddag tot u en voor mij. En als wij nu het woord bekommerde noemen, dan komen de stekels naar boven. Zeker. Onze taal is een levende taal, je kunt er een ander woord voor vinden. De verontrusten, de bezwaarden. Maar het gaat om de zaak. En die zaak is voluit bijbels. En wat wordt dan aangegeven? En laten we zo te werk mogen gaan. Onze vaderen komen in de gemeente zo te staan en op huisbezoek. Vindt u aansluiting? Want de personen over wie het in de eerste plaats hier gaat, die bezitten genade. Genade. Ja, dominee, waaraan kan ik dat weten, dat ik genade bezit? Op deze vraag kunnen we op andere plaatsen in dit eerste hoofdstuk ook al terecht. Maar laten we ons beperken tot hier. Het gaat over mensen die het levend geloof in Christus hebben. Waarom staat dat bijvoeglijk naamwoord erbij? Wel, omdat het geloof niet gelijk is aan doodkapitaal. Maar daar zit leven in. Omdat het door de werkmeester, de Heilige Geest, naar Gods wil gekomen is. Een levend geloof in Christus. Dat betekent dat de gezalfde Gods des Vaders het een en het al is. De hoogste profeet en de enige priester en de eeuwige koning. En daarom als het over hen gaat, dan worden ze geraakt. Dan worden ze warm van binnen. Ze willen van hem veel horen. Zondags en ook thuis. En ook als het goed is, vandaag bij u en mij onderling. En dan dat vertrouwen en de vrede der consciëntie en de kinderlijke gehoorzaamheid, enig praktijk daarvan en de roem in God. Wel, als er staat, dit volk heb ik mij geformeerd en ze zullen mijn lof verkondigen, dan heeft dat betrekking op heel het huisgezin van God. Zijn de klanken van de baby geen liefdevolle klanken in de oren van de ouders? Zo lezen we dat er blijdschap is in den hemel voor de engelen Gods over één zondaar die zich bekeert en die het uitspreekt: o God, wees me genadig, zie op mij. Maar nu de werkelijkheid. En nu kan die werkelijkheid mismoedig overkomen. Ja, die werkelijkheid geeft de vragen, geeft vragen wanneer gedacht wordt aan eigen werkelijkheid. Want wat is de werkelijkheid die in prediking, in schriftlezing en onderzoek naar voren komt? En dan denken we aan wat een apostel Paulus in de Romeinenbrief zo duidelijk aan de orde stelt. De hoofdstukken 5 tot en met 8. En als men dat hoort en als men dat verneemt, dan is de conclusie en men is tot die overtuiging gekomen: wat beleden wordt, ach, daar versta ik zelf wel iets van. Maar op dat niveau, op dat geestelijke leven als stand in het leven, is het bij mij niet gekomen. In zich wat wij genoemd hebben, in zich nog niet krachtiglijk gevoelen. Maar nu, wat wordt geconstateerd? Wel, geliefden, we kunnen dit zeggen, dat onze vaderen op huisbezoek gaan. En huisbezoek is eigenlijk zielsbezoek. En wat wordt er bemerkt bij die man, bij die vrouw, bij die jongen en dat meisje? Hoe dat het ook met me is. En hoe ik ook bestreden word. En hoe het mijn schuldbrief op me aankomt. En dat ik God zo niet kan ontmoeten. Ik kan niet zonder de kerk. Ja, als de vraag gesteld wordt: dus je wilt toch wel naar de kerk? Ja. Ga je graag naar de kerk? Ja, waarom? Waarom? Wel dat ik de Heere mag leren kennen. want ik hoor zoveel goeds van hen. Ja, dat de schuldbrief ingeruild kan worden door de vrijbrief. Niet dat ik dan een trap hoger kom te staan in het leven, maar het grijpt me toch diep aan hoe rijk het is om in Christus rechtvaardig voor God te staan. Het grijpt me aan wanneer daardoor de machtige werking van de Heilige Geest het Abba, lieve Vader, uitgesproken wordt. En ik weet het, dat God het beloofd heeft, dat te doen, me daartoe te leiden. Maar de dominee moet het ook over de verwerping hebben. En dat grijpt me aan. Zeker, ik heb verwerping verdiend. En als dat niet uitgesproken wordt, dan kun je tijdens het pastorale gesprek en ook onder de prediking dat wel constateren. En weet u wat nu het ergste van de verwerping is? Mag ik het zo zeggen? Niet in de eerste plaats dat men naar de hel gaat. Dat men daar komt, op die plaats waar Christus over spreekt, zeker erg. Maar het allerergste is, dan zie ik God niet meer. En dan heb ik geen enkele gedachte van God meer. Want dit is een eigenschap en we zijn niet met een gemoedelijke zaak bezig, geliefden. Maar met een Bijbelse zaak. Wel goedertieren gedachte van God is rijk. En het mag onder de prediking wel eens overslaan in het leven. God te moeten missen. Ik denk aan professor Wisse. Die in zijn tijd kwam op een boerderij. En u weet, die deuren, er waren zo, je had een bovendeur en een onderdeur en daarachter had je een klompenhokje. En hij ging naar binnen en achter de binnendeur hoorde hij spreken. En hij wachtte even en hij was een klein beetje nieuwsgierig en zo mag het. Het oor bij het sleutelgat. En daar hoorde hij die oude moeder zeggen, Heere, als ik verloren moet gaan, mag het dan nog een luikje zijn, waardoor ik u mag zien. Ik hoop dat u zegt, van harte hoop ik dat, maar daar is een goed gesprek op gevolgd. Hij heeft me persoonlijk verteld. Hij zegt, dat vergeet ik nooit. Hij zei, moeder, je zal niet door een luikje al zien, maar de poort gaat straks open en je wordt geleid voor de troon. Kijk, zo komen ze nu ook tot hen, die zich hier getekend weten. Als ze door het verwagen van de verwerping en zichzelf onder de verworpenen moeten rekenen. En weet dit, geliefden, als het zo ver komt, dan laat de Satan zich ook niet onbetuigd. En denk erom dat hij ons hart goed kent. En denk erom dat hij de Bijbel en God en Christus en het werk van een drie-ene God weet. Al moet hij er niets van hebben. En dan komt hij met dit en dat aandragen. En dan zegt hij, zie je wel, door je zwijgen, door je houding, moet je mij beamen. En daarom U bent een verworpene. U gaat straks verloren. Hij kan ook zo ver naar voren komen dat hij zegt, wanneer het goed met je was, dan zou er geestelijke ontwikkelingen zijn. Ja, dan zou God en Christus zich rijker in je leven betonen en je zou meer kennen de vrede van het hart en de betrachting van de kinderlijke gehoorzaamheid. En waar blijft je roem in God? Door Christus. En daarom haal door alles maar een streep. Maar je is zeer bang. Zo wel eens naar de kerk gegaan. Zo wel eens in huis geweest. Kijk, herderlijke zorg. Daar staat geschreven. Maar in het waarnemen der middelen vlijtig voortgaan. Dat is niet geloofsactiviteit van de 21ste eeuw waarop gewezen wordt. Maar hier is een aansporing om de middelen die de Heere gegeven heeft, te gebruiken om daar in waar te nemen. Waarnemen. Een dokter zegt wel eens, gebruikt u de medicijnen wel? Ja. U moet de medicijnen meer gaan gebruiken. Denk eens aan het voorschrift. En nu kunt u wel klagen, maar u hebt verschillende klachten aan uzelf te danken. Want er is sprake van nalatigheid. En dan zijn wij geleerd dat die middelen het op zichzelf niet doen. Maar dat God al die middelen, en er zijn er wat in het leven, wil gebruiken. Levensmiddelen, geneesmiddelen. En genademiddelen. Waarnemen. Dat betekent. En dan worden wij gericht op deze zaken. En dan zijn dat vanzelf zaken van ons hart. Bidden. Overdenken. Zoeken. En uitzien. Weet u wat we kunnen geloven? Dat Rut daar iets van gekend heeft. Die stille Rut. Die heeft daar geluisterd. Die heeft daar overdacht. Die heeft daar verwerkt. En het resultaat was bidden. Niet praten. Er zijn heel veel praters, links en rechts. En op een gegeven moment, dan hebben ze een boekje bij handen. En dat hebben ze in hun hoofd zitten en dan gaan ze mee de pad op. Maar kom nu eens aan boord. En zeg, sluit dat boekje eens. En laat me nou eens praten. Wat heb je er zelf van ondervonden? Rut kwam openbaar bij de grenspaal. Maar het leven was geboren in Moab. Waarneming van de middelen. Vlijtig voortgaan. Is een grote zegen geliefd. En ik weet het wel. Dat het ook niet elke dag is. En ook niet elke zondag. Maar het is toch een kenmerk van het leven. Dat men ernaar staat. En als men het mist, dan zoekt men het. Men gaat naar de kerk om te horen, om te luisteren. Was het ook niet de gezindte van Cornelius toen hij zijn huisje vol had? En toen zei hij tegen Petrus, en wij zijn hier gekomen om te horen de woorden der zaligheid, wat God de Heere u te zeggen heeft. En dan heeft dat ook een plaats in ons gebed voor de dienst. En dan zeggen we, Heere, wil onze predikant maar veel geven, veel licht en wijsheid. En dat in mijn leven het uitzien en het verlangen geboren mag zijn naar de tijd van de overvloedige genade God. Dus maar niet zo de opmerking, je moet maar veel bidden hoor. Je moet maar veel in de Bijbel lezen. En je neemt dat maar mee. Maar de tijd van de overvloedige genade Gods. Onder Israël werd gesproken over de vroege en de spade regen. En we weten wat daaronder verstaan wordt. Overvloedige genade Gods. En weet u wat dan een weldaad is? Als je dan een dominee of een ouderling mag bezitten, of een broeder of een zuster, een gemeentelid, die daar weet van heeft. Ja, lieve mensen, als u destijds de MULO of de MAVO of de HAVO of het VWO hebt gehaald, en je bent met iemand bezig die in de brugklas zit, dan zeg je niet, oh, je moet nog 4 jaar. En als je daar niet komt, dan slaag je niet. Ben je niet best bezig, hè? Weet je wat je dan bent? Dan ben je een persoon die met eer, met de diploma door de wereld gaat. Men is wat geworden door zijn prestatie. Maar als iemand worstelend, studerend, biddend, zijn diploma heeft mogen bereiken, en hij komt in aanraking met een beginneling, wel, dan spoort hij hem aan, jongen, ga die weg. En een ander die het moeilijk heeft, die wordt aangesproken, die wordt aangevuurd en aangespoord vanuit eigen beleving. Ik zeg dat niet uit de hoogte, want mijn lieve mensen, wie we ook zijn, of we dominee zijn of gemeentelid, we moeten allemaal door God tot God bekeerd worden. We moeten allemaal kennis hebben van het waarachtige leven Gods in Christus. En als we dat verstaan en we gaan er iets van verstaan en de Heere wil ons leiden tot die rijke genade Gods in Christus, dat we mogen stamelen wie God in Christus voor ons is. Wel, dan zeggen we tegen die zoekers, tegen die missers, tegen die vreesachtigen, wel, houd aan. Ja, gaat vuriglijk verlangen. Dat mag je. Ja, maar ik ben misvormd door 1000 zonden. En als de Satan spreekt, dan durf ik mijn mond niet meer te openen. En als ik let op mezelf, dan is het verloren. Ja, maar. Wie begint er? Wie begint er in het geestelijke leven? Dat is toch de Heere. Kijk, en dan niet om te laten rusten, maar tot aansporing mag dan gezegd worden. En daarom is ook het kennen van elkaar zo noodzakelijk. Je bent toch geen vreemdeling van een levend geloof in Christus. En vul dan de andere zaken zelf maar aan. En zeg dan, Heere, u hebt het ene geschonken en u hebt het andere beloofd. En u zegt in uw woord dat u deze dingen door de middelen in ons wil werken. Ja, ja. Zou meer het accent op de zondag moeten komen, geliefden? in de consistorie en daarbuiten, dat er meer gesproken werd over de middelen die God geeft. Want we zijn in zekere zin, in onze reformatorische gezindte, ja, tevreden met een stuk dogma of rechtzinnigheid, of we kunnen het in een bepaalde geestelijke gestalte of overtuiging doen. En daarom houdt de Heere zich zo achterwege, want hij ziet uit naar personen. En mag ik het even beeld gebruiken, dat Rebecca zegt, en ik zal trekken. Ik heb zo gehoord, wel Laban, je houdt me geen dag meer hier. Ik ga met Eliezer mee. En als je zo je mag overgeven aan de Heilige Geest, om al zo geleid te worden door woord en geest verder, op de meerdere Isaac aan, ik zal trekken. En dan staat er geschreven, hoe het moet geschieden, eerbiedig en ootmoedig. En dan zijn er anderen. De Heer houdt er geen confectiewerk op nagelieden. Nee, daarom is spreken zo moeilijk. Daarom is huisbezoek zo moeilijk. Er moet veel gebed voor zijn. Er moet veel inzicht komen in Gods onfeilbaar woord. We moeten niet alleen denken aan het karakter. Het spreekt mee. Staat ook niet buiten het geestelijke leven. Maar ook hoe men door dit leven mag gaan op de weg der genade, zeiden we. Want zij die uitzien naar de tijd van de overvloedige genade, dan mogen we zeggen dat ze genade bezitten. En er worden anderen aangesproken die ernstig zich tot God willen bekeren. Weer die daad van de mens. Jazeker. Jazeker. Daad van de mens. Als je gaat bidden, Heere, bekeer mij, zo zal ik bekeerd zijn. Dan wil je toch bekeerd worden. Ernstig tot God bekeren. Die ook in het leven iets verstaan van zondag 33. Waarin zo schoon verklaard wordt. Waarin de afsterving en de opstanding van de mens bestaat. Ernstig bezig om tot God bekeerd te worden. Om in Gods verzoende gemeenschap te komen. Om te wandelen met God. En die hem willen behagen. Waarom? Wel omdat hij het allerhoogst en eeuwig goed is. En ze komen daarin niet alleen alles tekort, maar ze hebben zichzelf daarin al geheel tegen. En daarom het lichaam der zonde en des doods. We zeggen zo in het gewone leven, en de ouderdom komt met gebreken. Ik ga het gevoelen dat ik ouder word, zo al bij het ouder worden. Als de jaren zich vermenigvuldigen op de weg der genade, dat het uitgesloten is, dat men anders wordt. En de Heere bewaart ervoor dat we lijdelijk worden, maar dat we al meer de overtuiging krijgen uit u geen vrucht in der eeuwigheid. Romeinen 7 spreekt niet zoals gezegd is van David, van Paulus eertijds, maar van zijn leven na de genade Gods. En toch bezig met de weg der godzaligheid en des geloofs. Wordt gehoord wat die weg is en wat het leven is uit de schrift en uit de prediking. En wat staat er dan? Zonder heiligmaking kan niemand God zien. Werkt u zelf zaligheid met vrezen en beven. Want het is God die in u werkt beiden het willen en het welbehagen naar zijn wil. En hoe is het dan? Het eerste, machteloos. Werkt u zelf zaligheid met vrezen en beven. O God, u vraagt het, maar het kan niet. En het tweede, hij werkt in u het willen en het werken naar zijn welbehagen. En dan is dat geen aanklacht, maar een klacht, wat bemerk ik ervan. En dan de evangelische plichten, die we in Petrus' brief aantreffen. Wat moet er gevoegd worden bij de deugd, bij de leidzaamheid, bij de godzaligheid? En welke vruchten het afwerpt? En benaastig u om uw verkiezing, om uw roeping en verkiezing vast te maken. En dan zul je nimmer meer struikelen. En dan zal je een ruime ingang toegekend worden. Straks aan het eind van de reis. Ach, geldt het mij, laat ik mijn hoop maar laten varen. En wat staat er dan? Aangezien de barmhartige God beloofd heeft dat hij de rokende vlaswiek niet zal uitblussen en het gekrookte riet niet zal verbreken. Jesaja, Christus. En nu moeten we dit niet gebruiken als een etiket of onszelf maken tot. Want dat kunnen we ook doen, geliefden. Dat we onszelf gaan maken tot. Want dan horen we erbij, hè? Ja, waarbij? Ja, bij die, of bij die, of bij die dominee, of bij die dominee, of bij die kerk, of bij die kerk. Dan zijn we bezig om het fundament te maken voor onze zaligheid. Maar het is zandgrond, hoor. Dan kunnen we hoogachting hebben voor anderen, daar mogen we niets aan toe doen. Maar hier hebben we een hart onder de riem. Hier wordt niet gegeven een rustgrond, maar een troostgrond en een pleitgrond. Dat zelfs een rolkende vlaswiek. En u weet waartoe een vlaswiek dient. Een walmende pit. Welke geur gaat er vanuit? Ik hoor die dominee, ik hoor die ouderling nog zeggen die nou thuis is. Hij zegt, ach dominee. En dat was een man, daar had heel de gemeente achting voor. Ik ben een waardeloos mens. Waardeloos. Voor God. Voor mijn vrouw. Voor mijn kinderen. En voor mijn gemeente. En voor mijn samenleving. Kijk. En als dat nu beleefd wordt voor Gods aangezicht, dan spreek je niet, maar dan ben je stil, maar je hebt toch een zuchtend hart. O Heere, zou het nog kunnen? Heere, zou u me nog genadig willen zijn? Want wie ben ik en wie zou ik moeten zijn? Een rokende vlaswiek. Die wordt niet verbrand, maar die wordt niet uitgeblust. En dat geknakte riet, die pluim, die ligt daar in slijk. En het riet in de modder, recht om vertreden te worden, veracht te worden. Het is niets. Kijk, als ze nu in de kerk, thuis, En onder het werk zulke mensen zijn. Ach, geliefden, wat wordt dan de zondag rijk? Wat wordt de dienst dan heerlijk? Dan maakt God waar. Ik zal ze verheugen in mijn bedehuis. En dan zal het straks zijn dat er geen sprake zal zijn van een rokende vlaswiek en van een gekrookt riet, maar begenadigd en geheiligd, eeuwig zalig in de geliefde. Maar, krijgen we het laatste. En dan moeten we eraan toevoegen de gelijkenis van de Heer Jezus. Ja, het zaad, hè. Vierde lei zaad. Het zaad komt hier terecht en het komt daar terecht. Alhoewel hetzelfde zaad is. Laten we dat goed onthouden. Maar vierde lei plaats, zo moeten we het zeggen. Vierde lei plaats. En dan tussen de doornen. En het wordt verstikt. En dan zegt hij, het woord ons en hier. Dat God en Christus de zaligmaker niet worden geacht. Dominee, de wereld die slokt me helemaal op. En vul maar in. Vul maar in. En de wereld biedt zoveel. En ach, ik heb een zondig hart. Dus dit slaat in en dat komt over. Dat is erg. Vat het nu even samen wat zo op huisbezoek gezegd kan worden. En ook wel wat geconstateerd kan worden. En dat is erg. Al ze constateren de zorgvuldigheden van de wereld. En dat de wellusten van het vlees de toon aangeven. Bij oud en jongeren. En nu wil ik niet beleren. Maar ouderlingen, medebroeders, zullen wij dan niet beginnen bij de televisie? Of bij de intercom? Of disco? Hoort erbij hoor. Hoort erbij. Maar dat we beginnen bij God. En Christus, dat die niet geacht worden, dat dat het al het ergste is. En dan weet ik, dat het een vloeit het ander. Maar dat we dan aangeven, dat het niet achten inhoudt, verachten. En verachten is verwerpen. En als er dan iets van de liefde in ons hart mag zijn, dan gaan we uit die liefde spreken. En dan hopen we dat die liefde overkomt. En weet u wat er door die liefde van harte komt? De bekering. De bekering. Toen die verloren zoon dacht aan, om het zo te zeggen, aan de partijers. En hij dacht eraan, die hebben het goed bij mijn vader. En ik heb het goed bij mijn vader gehad. Kijk, en als het nu overkomt, dat we het eenmaal goed bij God in Christus hebben gehad. En dat we dat voor altoos verzondigd hebben. Maar dat het geworden is. Maar geweet de genade van onze Heer Jezus Christus. Dat hij om uwentwil is arm geworden. Opdat gij door zijn armoede zoudt rijk worden. Wel, dan worden we gaande. En dan komt openbaar. De waarachtige bekering. Ik hoop, geliefden, dat we iets hebben meegenomen en laten we het overdenken. En als we dan tot onszelf komen en we zijn mismoedig en mistroosten, denk er dan in de eerste plaats aan. De oorzaak ligt niet bij de Satan, ligt ook niet bij Gods besluiten, maar bij ons. En dan staat er zelfs hier aan het eind, zolang zij zich niet met ernst tot God bekeren. Dat is het evangelie. Het evangelie opent dat in de verkiezing van God ligt geen aanneming van de persoon. En dan denk ik aan een al overleden predikant die het vele malen zei. Gemeente, Paulus zegt hier, het kon voor mij en daarom voor u zeker. Zoek de Heere en leef. En vervolgens, elk die hem vreest, hoe klein hij zij of groot, wordt van dat heil deelgenoot. God zal ze groter maken. Amen. We willen eindigen, genadige Heere, wil gij uw woord gebruiken van deze dag. Heer, u weet wat we nodig hebben. We hebben veel gehoord. We hoeven alles niet vast te houden. Maar wil u geven dat wij vasthouden wat van nodig is voor een ieder onze. Heb dank, Heere, voor alles wat u wilde geven. Geleid ons veilig naar huis. Gedenk ons tezamen. Geef ons een gezegende zondag. Gedenk aan al uw dienaren, de gemeenten die samenkomen. Heere, werk nog in de kerk. Werk nog in ons vaderland en daarbuiten. Geef dienaren, Heere, dat het aantal niet verminderd, maar vermeerderd mag worden. Geef ouderlingen en diakenen, die ook mogen staan. Vandaag of zeker morgen en overmorgen in uw dienst naar uw woord. Verhef over ons het licht van uw aanschijn. Hoor ons uit genade om Christus wil. Amen. We zeggen de kerkraad van Werkendam hartelijk dank. Omdat het kerkgebouw vandaag werd afgestaan. En we danken ook de koster en de kosteres voor hun inzet op deze dag en u voor uw aanwezigheid. Ik heb een kleine kriede keuren van de kosteres. Ze zegt, ja, moet ik met mijn gezin met zoveel koeken blijven zitten? Ze zegt, ja, dat kan toch niet? Ik zeg, natuurlijk niet. Ik zeg, maar ik kan het alleen maar doorgeven, maar zoals dominee van der Ent dat destijds deed, ja, dat kan ik niet. Maar laten we ter navolging allen even langsgaan. En we kunnen zeker voor onszelf en misschien voor een ander ook nog wel wat meenemen en laten gebruiken. God de Heere brengen u veilig thuis en hij gedenken ons morgen uit genade. We zingen Psalm 115 en daarvan het zevende vers. Elk die hem vreest, hoe klein of zij of groot, wordt van dat heil die weldaad deelgenoot. Hij zal ze groter maken. Thank you. I met him.